zing van de man van de duizend listen, muze. Die zoveel rondzwierf nadat hij de heilige stad van Troje verwoest had. Die van veel mensen zag hoe ze woonden en wist hoe ze dachten. Die veel ellende kreeg te verduren op zee. Terwijl hij vocht voor zijn leven en voor de thuiskomst van zijn vrienden. Zing de verhalen ook voor ons, muze, dochter van Zeus. En begin maar ergens. Achter ons schip met de blauwe boeg stak een gunstige wind op die de zeilen deed bollen. Een prettig reisgezelschap. Kirke, de gevreesde godin met de stem van een meisje. Kirke met de prachtige vlechten gaf ons die wind mee. En wij liepen het tuig na en namen er ons gemak van. Wind en stuurman stuurden het schip in de juiste richting. En toen vertelde ik dan met pijn in mijn hart aan mijn vrienden. Vrienden, het moet niet zo zijn dat maar één of twee het orakel mogen weten van Kirke, de stralende van de godinnen. Ik geef het door en oordeel maar zelf of we zullen sterven of de dood en het doodslot misschien nog kunnen ontvluchten. Allereerst raden ze mij het gezang en de bloemetjesweide van de betoverende sirene beslist te mijden. Mij heeft ze aangespoord om wel te luisteren, maar dan moeten jullie me vastbinden rechtop tegen de mastvoet, met zulke strakke touwen dat ik niet los kan komen. En zo moet ik onbeweeglijk blijven wachten. Als ik jullie smeek, beveel zelfs om de boeien los te maken, moeten jullie meer touwen gebruiken. Dat vertelde ik allemaal uitgebreid aan mijn vrienden. En intussen kwam het goed gebouwde schip al bij het eiland van de sirene. De wind bleef ons duwen. Maar ineens hield het op met waaien. De zee lag vlak en zonder één rimpel. Want een daimon kalmeerde de golven. Dus mijn vrienden sprongen op. Ze reefden de zeilen, borgen ze in het gewelfde schip en lieten het water schuimen met hun geschaafde dennenhouten riemen. Ik nam een grote plak was, verdeelde hem met het scherpe brons in stukken en kneedde die in mijn sterke handen. En onmiddellijk werd de was warm door mijn grote spierkracht en de hitte van Helios Hyperion's zoon. Op de rij af streek ik al mijn vrienden was in de oren. En zij bonden mij in het schip aan handen en voeten. Rechtop, tegen de voet van de mast, met strakke touwen. Gingen toen zitten en sloegen de asrauwe zee met hun riemen. Pijlsnel gleden we over het water. En toen we het eiland zo dicht waren genaderd als een stem kan beschreven, merkten de sirenen dat er een snelvarend schip kwam. En ze zetten meteen hun helder klinkende lied in. Kom toch, beroemde Odysseus, glorie van de Achaiërs. Laat uw schip stilhouden, zodat u onze stemmen kunt horen. Niemand heeft zijn zwarte schip ooit voorbij laten varen, voordat hij naar ons honingzoete lied had geluisterd. Daarna vaart hij bevredigd door met een schat aan kennis. Wij weten wat de Achaiërs en de Trojanen leden door de wil van de goden in het brede Troje. Wij weten alles wat er gebeurt op de vruchtbare aarde. Zongen ze met hun heerlijke stemmen. Ik snakte ernaar te luisteren. Ik gaf mijn vrienden met mijn wenkbrauwen tekens dat ze mij ogenblikkelijk van de mast moesten halen. Maar ze wierpen zich op de riemen en roeiden verder. Perimedes en Eurylochos sprongen snel op en bonden me met meer touwen en snoerden die nog veel stijver. Toen we eenmaal zo ver voorbij waren dat we de stemmen en het zingen van de sirenen niet meer hoorden, haalden mijn trouwe vrienden de was weer uit hun oren en ze maakten de touwen los waarmee ik vast zat. Maar zodra we het eiland achter ons hadden, zag ik rook en hoge golven en hoorde gebonk en gedonder. Kom vooruit allemaal. Doe nu precies wat ik voorstel. Blijf bij de dolle en sla de branding met je riemen. Zeus mag geven dat we aan het gevaar ontkomen. Stuurman, let op en onthoud wat ik zeg. Het roeren van ons schip is in jouw handen. Loods het schip weg van de rook en de golven. Stuur op die rots aan. En laat het schip niet afdrijven naar de andere kant, want dan is het absoluut afgelopen, zei ik. En zij volgden allemaal mijn bevelen. Scylla noemde ik niet, want tegen dat kwaad was niets te doen. En ik wilde niet dat mijn vrienden weg zouden kruipen onder de banken. Te bang om nog één slag te roeien. Maar ik negeerde de ergerlijke opdracht van Kirke om vooral geen wapens te grijpen. Ik trok mijn vertrouwde rusting aan, nam twee lange speren in mijn handen en ik stelde me op in het schip op het dek van de voortplecht, omdat ik meende dat het rotsmonster Scylla dat mijn vrienden bedreigde vanaf die plaats het eerste zien was. Maar ik kon niets ontdekken, al spande ik mijn ogen nog zo in met turen naar die mistige rotswand. Steunend roeiden we naar de zeeengte. Rechts was Scylla, links de daimonische Charybdis, die het zoute water op een angstwekkende wijze zat weg te slurpen. Als het uitbraakte, bruisend en borrelend als in een ketel boven een laaiend vuur, spoot het schuim tot boven de bergpiek. Maar wanneer ze het breinzoute zeewater weer naar binnen slurpte, weer galmde dat huiveringwekkend tussen de rotsen. En dan was er een draaikolk tot op de blauw-zwarte aarde van de zeebodem. Vaalgroene angst beving mijn mannen. En we bleven geobsedeerd en doodsbang staan kijken. Op dat moment griste Scylla uit het ruim van het schip zes vrienden. De zes die het handigste en het sterkste waren. Ik keek om naar het snelle schip en mijn mannen. En zag nog net hun voeten en handen boven me door de lucht gaan. In hun benauwdheid brachten ze nog voor het laatst mijn naam uit. Zoals wanneer een visser op een rots ver in zee zijn uiterst lange hengel met aan het koehoorne haakje aas voor de kleine vissen uitwerpt en later als hij beet heeft een hevig spartelend visje op de kant haalt, zo haalde Scylla hen spartelend door de lucht naar de rots toe. En bij de ingang van het rotshol vrat zij hen op. Ze schreeuwden, strekten hun handen naar me uit in hun doodstrijd. Dit was het ergste van alles wat er op mijn zwerftocht over de wegen van de zee voor mijn ogen gebeurde. We gingen meteen aan boord. We zetten de mast op, heesten de witte zeilen en begonnen het schip naar open water te roeien. Maar zodra we dat eiland achter ons hadden gelaten en er wijd en zijd geen ander land meer te zien was, enkel lucht en zee, toen liet de zoon van Kronos blauw-zwarte wolken samenpakken boven het holle schip. De zee eronder werd donker en het duurde niet meer lang of het schip lag stil. Er kwam een noordwester aangieren met enorme windstoten. Door zo'n rukwind knapten beide stagtouwen en sloeg de mast achterover in het kielzog, met alle tuigen nog aan. Hij trof het hoofd van de stuurman, die op het achterdek bezig was, en brak alle beenderen in zijn schedel. Hij dook als een duiker van de plecht af. Zijn moedige geest verliet de botten. En tegelijk liet Zeus een donder horen en smeet zijn bliksem naar het schip. Het sidderde door de inslag en stond meteen vol zwaveldamp. Mijn vrienden sloegen overboord en dobberden op de golven om het zwarte schip als kraaien. Een god ontnam hun de thuiskomst. Maar ik scharrelde nog door het schip van voor naar achter. Tot één golf de wanden van de kielbalk rukte, die volkomen kaal en zonder de spanten wegdreef op de golven. En de mast, die uit de mastvoet was gebroken, viel ernaast, met de stagger nog aan. Een stevige kabel, gemaakt van rundleer. Daarmee bond ik kiel en mast aan elkaar, ging er bovenop zitten en liet me meevoeren door de vernielende stormen. De windstoten uit het westen werden zwakker. Maar nu stak er een harde zuidenwind op. Die bracht me vreselijk in de benauwdheid dat ik weer bij de vervloekte Charybdis terecht zou komen. Ik dreef de hele nacht verder, tot ik bij zonsopgang Scylla naderde en het gruwelwezen Charybdis. Die begon juist het breinzoute zeewater op te slurpen. Maar ik wist me aan de vijgenboom vast te klampen en ik klemde me tegen de lange stam als een vleermuis. Nergens vond ik een stevig steunpunt voor mijn voeten. En omhoog klimmen ging niet. De wortels zaten te laag, de takken zaten te hoog. De grote, omvangrijke takken die de Charybdis schaduw boden. Maar ik bleef me vastklemmen tot ze de kiel en de mast weer uit zou spugen. Wat ik zo vurig hoopte, gebeurde. Ze kwamen naar boven. Daar vandaan werd ik 9 dagen meegedragen. Maar de 10e nacht lieten de goden mij eindelijk landen op het eiland Ogygia. Daar woont Calypso met het mooie haar. Een gevreesde godin met de stem van een meisje.